Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Handelingen 2, vers 37 tot 42. Handelingen 2, vers 37 tot en met 42. Door te zingen psalmen, psalm 6, vers 2 en 9. Psalm 71, vers 2 en 10. Psalm 34, vers 2. Psalm 81, vers 12. Het te lezen schriftgedeelte Handelingen 2, vers 37 tot 42. De te zingen psalmen, psalm 6, vers 2 en 9. Psalm 71, vers 2 en 10. Psalm 34, vers 2. Psalm 81, vers 12. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten we ons samen zijn voortzetten met het zingen van psalm 6 en daarvan het tweede en het negende vers, psalm 6 vers 2, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer, genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. En het negende. De Heer wil op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. De Heer zal op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Psalm 6, de versen 2 en 9. Schriftlezing gemeente vindt u voor dit middaguur in het Nieuwe Testament. Handelingen der Apostelen, tweede hoofdstuk. De versen 37 tot en met 47, dat is het slot van dit hoofdstuk. Handelingen 2, de versen 37 tot en met 47, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden. En gij zult de gaven des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. En hun vreze kwam over alle zielen, en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven, en verdeelden dezelve aan allen, nadat elk van noden had. En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten, en prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden.
Verhoogd moeder ons voor het heilige aangezicht des Heeren en gemeenschappelijk gebed. Ach Heere, mag dat vanmiddag het gebed zijn in waarheid. Datgene wat u toen heeft gedaan op de eerste Pinksterdag. En vele eeuwen door op zoveel andere plaatsen. Wederom. Ook in onze tijd, in onze dagen, in onze gemeente. Het woord des levens mag uitgaan. En dat dat niet langer kan wat voor zoveel en iedere zondag steeds weer gebeurt. Als het ware onaantastbaar onaanraakbaar, onbewogen, onder de prediking van zulk een ernst en gewicht te verkeren. Te zitten onder de klanken van eeuwig wee. We horen ons de doodstaat schilderen. Het wordt ons aangezegd wat het is om onbekeerd te sterven. En wij, jong en oud, reizen door. Van dag tot dag. We halen soms onze schouders op. Een ogenblik misschien verslagen. We leven door alles heen, slapen door alles heen. Zo reizen wij naar die grote dag van ons sterven. Er zijn talloze overwegingen in ons hart die ons moeten rechtvaardigen, maar nooit zullen kunnen rechtvaardigen. Een van de meest gebruikte zelfrechtvaardiging is ongetwijfeld dat u het moet doen. Dat het van de andere kant moet komen. En zeker is dat waar. Alleen het woord moeten. Moeten. Wil het wel zijn, dan zal het niet anders kunnen. Maar het moet niet. Want u bent niets verplicht. Wij gaan niet verloren. Maar liggen verloren. We hoeven niet te kiezen. We hebben al gekozen. Tegen u, tegen het leven, voor de dood, voor de hel. Dat is de werkelijkheid. En we gaan door. Talloze bedenksels. Hoe lang nog? De een naar de ander ook onder ons zal toch die reis gaan maken. De een heel snel. De ander misschien nog vele jaren gegund. Maar dan nog meer te verantwoorden. Hoe lang, heren, zal dat nog doorgaan? En daarom bidden wij u, ziende op de kortstondigheid van dit leven, ziende op het ontzaglijke gevaar waarin wij verkeren, de rechtvaardigheid van die eeuwige dood, we vragen het zout genoeg, ook in deze gemeente willen ingrijpen, onze samen goddelijk halt willen toeroepen, en de ernst van dit leven, de noodzakelijkheid en bekering willen opbinden, met banden die niet meer te verbreken zijn, met zulke gewicht dat het niet meer af te werpen is. Heren, dat wat u niet verplicht bent, zou tot vrije goedheid nog onder ons willen doen. Wij kunnen u geen redenen voorhouden. Er zijn alleen maar redenen dat u aan ons voorbij zou gaan. Juist omdat wij het al zo vaak hebben gehoord. De meesten van ons van jongs af aan daarbij zijn grootgebracht. Maar Heer, als het dan nog zou kunnen, dan is het om dat wonderlijke, wat de kerk niet anders kan benoemen, luisterend naar Christus die ook diezelfde woorden op zijn lippen heeft genomen, dan met welbehagen. Het behagen u. Zou u het willen doen? Redenen ons te over om ons te verdoemen, maar redenen in uzelf. Uit uzelf om nog zalig te maken wat verloren ligt. En ook daartoe de prediking van dit middaguur willen gebruiken. Heer, u heeft ons bij vernieuwing in dit bijzenhuis gebracht. In ons is geen verwachting en bij ons is niets te vinden. Het ligt alles dood en verloren. En tergens zo dood dat we dood zijn voor de dood. Zo ernstig dat er in ons niet het minste blijkje is van bewustheid van de zaken van dood, graf en eeuwigheid. Waar zoudt gij dan nog willen werken door uw geest die Heere is en levend maakt. Heere is en levend maakt. En die dat wil doen door dat wonderlijke middel en dat mogen we nog hebben. We verstaan de waarde er niet van, maar we mogen het nog hebben. Van uw onfeilbaar woord en getuigenis. Want dat is toch het mes dat u wilt gebruiken om een ziel open te snijden. Dat is toch het zwaard dat u nog wil opheffen. Om dodelijk te treffen tot in de diepste ingewanden van ons bestaan. Wilt u dat zwaard nog opheffen? dat mes nog gebruiken. Nog een dodelijke steek toebrengen. Omdat er ook aan deze plaats, jong en oud, die verborgen plaats, dat doet er ook niet toe. Toch nog die noodkreet wordt gehoord met die mensen daar op de eerste Pinksterdag. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Moeten wij doen om zalig te worden, om behouden te worden, om zonder verschrikken voor u te kunnen verschijnen? Heren, want dan moet er wat gebeuren. Als u het zwaard opheft, als u treft, dan moet er wat gebeuren. En dat is de nood in ons bestaan. Tot hiertoe voor zoveel. Het moet niet. We zeggen misschien heel vroom, het zou nog eens mogen. Maar dat moet. U voorschrijven, voorhouden en tegelijkertijd niks meer voor te schrijven. Niks meer voor te houden. U bent God, u doet wat goed is in uw ogen. O Heere, dat dubbele dat al uw volk toch kent in die ontzaglijke uren van de ontdekking en benauwdheid. Voorhouden, bekeer me. En tegelijkertijd, u bent God. Aan de ene kant, ik zal mijn rechter om genade smeken. Aan de andere kant, zijt gij met mijn doem gediend. Zoek uw eer, ik heb het verdiend. Heer, en zo tot het leven te mogen komen, wilt u het nog werken? Bij ons ligt alles dood. Maar bij u zijn toch die krachten en machten waardoor het nog kan. Ook in deze donkere tijd wil u uw volk een weinig verlevendigen. Als u meestal ook moeten zien op neergaande gangen. Wel eens wat genoten, maar zo vaak weer toegesloten. Uw ogenblikken weer een zicht op de zaak en dan alles weer donker. Dan weer op de wenteltrap in de tempel van Salomo. Niet achterom te kunnen zien, niet weten wat er gebeurd is. Niet vooruit te kunnen kijken hoe het zal aflopen. Maar we hebben dat gezongen. Dat is de enige. Dat is de enige ankergrond van de kerk. U bent niet veranderd. U bent die getrouwe. En dat geeft uw kerk wel eens wat hoop. Dat u eenmaal hebt vastgegrepen. Zaligmakend zult ge nooit meer loslaten. En dan komt gelijk al die plaag, duivel van binnen. Ja, maar heeft hij u gegrepen? Of heb je er zelf naar gegrepen? Kun je het wel in waarheid zeggen met Paulus? Waartoe ik ook gegrepen ben. Zoveel bestrijders. Altijd weer dat drijfzand. Maar Heere, spreek dan nog eens tot die ziel en geef nog eens vastheid. Want in die wankelmoedigheid is een ziel er niet best aan toe. En wordt u niet geëerd en wordt de wereld niet jaloers gemaakt. Het zijn wel de gangen en wegen. En Job heeft het gezegd voor de ganse kerk. De dagen der duisternis zijn vele. Maar wilt u dan nog licht geven? Omdat die volk niet op de tast de weg zal vinden, maar nog eens met verlichte ogen des verstands mag zien de weg die moet worden betreden. En dan geven we alles wat nodig is. En daartoe ook die heilige tekenen die gij verordineerd hebt voor uw kerk. Om die te gebruiken. Om die te gebruiken. Geef nog een zegen, Heere, over onze dienst deze middag. Over al die diensten die nog gehouden worden. Die nog gehouden staan te worden. Aan de middag en de avond van deze dag. Omgoord al uw getrouwe dienstknecht met sterkte van omhoog. Geef nog eens licht op de zaak. En geef nog eens bewogenheid des harten. Om niet als een dode richtingwijzer daar te staan. Maar als een levende getuige van hetgeen gij ook aan hun ziel hebt gedaan. Om anderen nog de weg te wijzen. Het twijfelmoedige nog toe te roepen. Put moet uit mijn behoudenis. Ontferm u zo over uw kerk en verheerlijk zo uw naam in de vergeving van onze zonden om het bloed des lams, om Jezus willen. Amen. aan de orde van behandeling is de 26e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. We mochten in zondag 25 stilstaan in het algemeen bij de betekenis van woord en sacrament. Nu in zondag 26 en ook aansluitend 27 handelt de catechismus van dat eerste sacrament, het sacrament van de inlijving, namelijk de heilige doop. Deze week zondag 26, de vragen en antwoorden 69, 70 en 71. Als volgt de vraag: hoe wordt gij in de heilige doop vermaand? Dat is onderwezen. En verzekerd dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet u ten goede komt. Antwoord alzo dat Christus dit uitwendig waterbad ingesteld heeft. Ingezet en daarbij toegezegd heeft dat ik zo zekerlijk met zijn bloed en geest van de onreinheid mijner ziel, dat is van al mijn zonden, gewassen ben. Als ik uitwendig met het water, hetwelk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen, gewassen ben. Vraag aan antwoord 70. De vraag: wat is dat? Met het bloed van en de geest van Christus gewassen te zijn. Antwoord: het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben om des bloeds van Christus wil, hetwelk hij in zijn offerand aan het kruis voor ons uitgestort heeft. Daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn. Omdat wij hoe langer hoe meer der zonden afsterven en in een godzalig onstraffelijk leven wandelen. Een vraag en antwoord 71. Waar heeft ons Christus toegezegd dat hij ons zo zekerlijk met zijn bloed en geest wassen wil als wij met het doopwater gewassen worden? Antwoord: in de inzetting des doops, welke al zo luidt: ga dan heen en onderwijs al den volken dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Matthäus 28, vers 19. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Markus 16, vers 16. Deze belofte wordt ook herhaald, waar de schrift de doop, het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden noemt. Titus 3, vers 5 en Handelingen 22, vers 16. Tot zover de lezing van zondag 26. Gemeente, weten wij wat een verbond is? Een verbond. Dan moeten wij denken aan het woord verbonden zijn. En verbonden zijn wil zeggen samengebracht zijn in één band. Laten we een voorbeeld noemen. Een meisje en een jongen, samengebracht door de band der liefde. En als straks dat officieel wordt vastgelegd op het gemeentehuis en beide een handtekening zetten, dan is er sprake van een verbond. Twee mensen in de band van het huwelijk gebracht. Een verbond, een huwelijksverbond. Want er is verbondenheid door de liefde aan elkaar, voor elkaar. Een verbond heeft te maken met verbonden zijn. Dat kan tussen twee mensen, een huwelijk. Dat kan met meerdere mensen. Een heel ander voorbeeld. Een buurt. Waarin de mensen, de buurtbewoners besluiten om elkaar te helpen. waardoor op elkaars huizen te letsen, of elkaar bij te staan in ziekte, als kinderen weggebracht moeten worden, elkaar helpen. En ze kunnen dat afspreken, ze zouden het zelfs kunnen vastleggen in statuten van een buurtvereniging om elkaar te helpen. Ook dan is er sprake van een soort verbond. Mensen verbinden zich aan elkaar om er voor elkaar te zijn. Het kan een nog veel groter verband, zelfs landen die zich verbinden om samen te strijden tegen een gemeenschappelijke vijand. Wij zijn daar ook lid van, een NAVO, Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Landen die een verbond hebben opgericht om in geval van nood elkaar bij te staan. Een verbond heeft te maken met verbondenheid. Daar kan bij horen een handtekening, zei ik, dat je je verplicht om inderdaad dat te doen wat je beloofd hebt. Met je handtekening bekrachtigen. Heel vaak gebeurt dat ook bij het huwelijk, zei ik al. Maar ook als wij lid zijn van een grote organisatie. Er is nog wat ook bij dat verbond kan horen. Dat is een bepaald teken. Dat is met huwelijk ook zo. Daar is niet alleen een verbond sluiten met huwelijk, met een handtekening bekrachtigd, maar ook een ring als teken van de eenheid en de onverbrekelijkheid van het huwelijk. En nog één voorbeeld van die buurtvereniging, verbonden aan elkaar om elkaar bij te staan. Men kan dat met een handtekening bekrachtigen. En men kan ook een bepaald vignet aanbrengen bij alle die meedoen, bijvoorbeeld een tekening van twee handen die in elkaar grijpen als teken van wederzijds hulpbetoon. Wat heb ik daarmee gezegd? Een verbond. Met een bekrachtiging, een handtekening. Maar ook een teken. En nu willen wij vanmiddag spreken over een zeer bijzonder verbond. Een zeer bijzonder verbond. En dat is niet in de tijd, maar in de eeuwigheid gesloten. En er waren geen mensen bij. En toch ook weer wel. Ja, dat is wel vreemd. Wat bedoel ik dan? Wel, toen God alleen was, zonder eenzaam te zijn, want God is in zichzelf vol en volmaakt gelukkig. Toen er nog geen mens was, nog geen schepping was, toen was er ook een verbondsluiting. Vader en Zoon, twee personen van het drieënig goddelijk wezen en de Heilige Geest was daar ook bij betrokken. Maar vader en zoon met name hebben daar ook wat gezegd, beloofd, afgesproken. Ik zeg het in heel menselijke woorden. De vader heeft gezegd: Zoon, ga voor mij naar de wereld die komen zal en die in zonde vallen zal en word daar mens en draag de straf voor de kerk die ik heb uitverkoren. En houd de wet voor al mijn kinderen die ik met een eeuwige liefde lief heb. Daar heeft de vader de zoon aangewezen. En heeft de zoon gezegd: ja vader, dat beloof ik, dat zal ik doen. Maar geeft u mij dan al diegenen voor wie ik mijn bloed zal geven. Geef mij die uitverkorenen tot erfdeel en de uiterste der aarde tot bezitting. En wil ook mij uit die ellendestad waarin ik mij zal begeven weer verhogen. En als de Godmens aan uw rechterzijde stellen. En wilt u dan voor die kerk waarvoor ik mijn bloed zal geven, zal u voor die kerk dan al uw liefde uitstorten? Zal u die kinderen bewaren en verheerlijken? Zo hebben vader en zoon gesproken. Een verbond gesloten. Ze hebben zich verplicht de zoon om mens te worden. Om te sterven. Om alles te doen om de kerk zalig te maken. En de vader heeft beloofd om die kerk aan de zoon te geven. En die zoon op zijn tijd te verhogen. Een overeenkomst, een verbond. Aan elkaar verbonden. om God te eren en om de kerk zalig te maken. En ook bij dat verbond horen tekenen en zegelen. Dat verbond, het wordt in de Bijbel genoemd het nieuwe verbond. Soms ook wel met een andere omschrijving, een beter verbond, zegt Paulus in de Hebreeënbrief. Wij spreken, hoewel u dat in de Bijbel niet vindt, maar wij spreken van genadeverbond. Maar we laten de benaming verder rusten. Het is die overeenkomst tussen vader en zoon, waarbij ook de Heilige Geest betrokken is. Om God te eren en om de kerk zalig te maken. En daar hoort ook een teken bij. Een handtekening. Een zegel. We spreken over het verbond. En dan met name over het eerste teken en zegel van het verbond der genade. Namelijk de heilige doop. Zondag 26 handelt van het sacrament van de heilige doop. En staan we dan stil ten eerste bij het verbondszegel, de handtekening. Ten tweede bij het verbondsteken, een uitbeelding. En ten derde bij het verbondshoofd, dat is Christus. Het sacrament van de heilige doop. Overdenken wij ten eerste het verbondszegel, ten tweede het verbondsteken en ten derde het verbondshoofd. Dat is Christus. Laten wij samen eerst nog zingen van 271, herzeg 71 en daarvan het tweede en het tiende vers, Psalm 71 vers 2. Wees mijn rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. En het tiende vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof en zal uw recht en heil ontvouwen. Schoon ik de reeks dier schatten kan tellen nog bevatten. Het is het tweede en het tiende vers van Psalm 71.
Thank you.
verbondszegel, gemeente. Het is Gods liefde en Gods liefde alleen. Dat er van eeuwigheid een kerk verkoren is tot zaligheid. Het is Gods liefde alleen. Dat daar een raad des vredes is geweest. Waarin die goddelijke personen hebben overlegd. Hoe nu die zaligheid uit te werken. En zich verplicht hebben om dat ook te doen. Zonder het te redden van de eeuwige dood met handhaving van Gods recht. Het is Gods liefde en Gods liefde alleen. Om mensen dat bekend te maken door de prediking van zijn woord. En laten we daar eens een ogenblik bij stilstaan. Datgene wat nog steeds, iedere zondag onder ons, tot tweemaal toe, en ook door de week zo menigmaal mag gebeuren. De prediking van zijn woord. En ik herhaal, het is Gods liefde alleen om die prediking te schenken. En hoe staat dat bij ons? En het gebruik ervan. En de worsteling daarmee. Niet alleen het opkomen onder de prediking. Maar ook de werkzaamheid met die prediking. Het is Gods liefde alleen. Om die prediking te schenken. En hoe, we hebben het samen opnieuw gelezen. Hoe is dat bewaarheid? Op die eerste Pinksterdag. De prediking, ja. Natuurlijk. Er is op die eerste Pinksterdag wel wat anders, ook wat meer gebeurd dan alleen de prediking. Dat weet u, Pinksteren, kinderen, de uitstorting van de Heilige Geest, die komt daar. Die Heilige Geest, die derde persoon met kracht, macht en majesteit. Uit de hemel. Geluid, als van een geweldig gedreven wind. Er worden dan tongen van vuur gezien. Mensen worden vol van de Heilige Geest. En gaan God groot maken. Zijn deugden verheerlijken. Uitspreken hoe groot, hoe heerlijk, hoe liefdevol en genadig God is. Hoe almachtig, alwijs, alwetend. Al die deugden. Daar komt de kerk nooit klaar mee. We hebben het samen gezongen. Niet te bevatten wie God is. Zijn deugden nooit naar waarde uit te zeggen. Wat hebben ze gedaan op die eerste Pinksterdag? Toen de Heilige Geest neerdaalde. Wat is erop gebeurd, gevolgd? Wat gebeurde er toen? Mensen die verwonderd waren. Maar ook mensen die de spot gingen drijven. En dan is het die Petrus weer, u weet het wel. Die mag opstaan en gaat preken. Preken. Als het waarachtig Pinkster is geweest, als de geest neerdaalt, dan blijkt het altijd de geest van de prediking te zijn die is gekomen. En Petrus staat daar tenminste, te midden van die mensen, verwonderd, spottend, en gaat vertellen over Gods genadewerk en Gods liefdeswerk in Christus. Hoe de Zoon van God is gekomen, mens is geworden. Hoe Hij de hoorders heeft uitgenodigd met al de aandrang der liefde om in Hem te geloven. Want dan alleen is er weer terugkeer en herstel in Gods gunst en gemeenschap. Kortom, Petrus predikt Christus. En het geloof in Hem geeft weer deel aan de gemeenschap met God die wij door de zonde zijn kwijtgeraakt. Maar Petrus moet ook verhalen in die prediking wat het antwoord der mensen is. Ze hebben Hem gekruisigd. Gods liefde gekruisigd. Gods liefde gekruisigd. Ieder afwijzing van Christus. Ieder negeren van de prediking is een kruisring van Gods liefde. En nu vraag ik u nog een keer. De prediking onder ons, van zondag tot zondag, nog vele malen meer. Heeft het dat tot nu toe alleen uitgewerkt? Dat u iedere keer de liefde Gods kruisigt? Negeren is doden. Voor niets verklaren. Dan leert u vanmiddag wat de prediking altijd moet doen. En laat het schuld zijn als het niet is gebeurd. En wijs dan niet langer naar uw onmogelijkheid of de beperktheid van een voorganger. Je kunt 1001 redenen noemen, maar nogmaals, niet één zal u straks helpen. Maar leer dan vanmiddag, voordat het te laat is, dat het de liefde alleen is die u de prediking nog geeft. En dat het dat moet doen, wat het ook toen gedaan heeft. Als dan Petrus predikt, eerlijk Gods liefde in Christus, maar ook de vijandschap der mens aan het licht brengt. Als zo die prediking uitgaat, dan gebeurt het. Als zij horen dat zij Gods zoon en Gods liefde vermoord hebben, gedood hebben, aan het vloekhout gespijkerd hebben, dan voegt God bij die weldaad van de prediking nog een weldaad. De bediening van de Heilige Geest. Ik noemde u de bediening van het woord een weldaad, een blijk van Gods liefde. En wees dan heilig verlegen ook om die tweede, ook om die tweede weldaad. En als u dan zegt, ik zit zo dood als een dor doodsbeen uit Ezechiël 37 in de kerk. En ik heb al zoveel oude schrijvers gelezen. Ik kan me er niet veel meer van herinneren. Ik zit hier vergramd in de kerk, want er is nog niks gebeurd. Misschien ook jongeren zich afvragen, wat doe je hier? Zou u dan niet eens eenmaal in waarheid verlegen zijn om de bediening van de Heilige Geest? Niet dat God u tekort zou doen door alleen de bediening van uw woord, van het woord te geven. Maar dat ge ook gaat zien dat ook de Geest nodig is om dat woord nou te geloven. Daar heeft u geen recht op de prediking niet, op de bediening van de Geest niet. Maar nou in ontzaglijke nood uit te gaan, zend Heer uw licht en waarheid, die twee. En breng mij dan zo door die glans geleid uit mijn verloren en verdoemelijke staat terug in uw licht en gemeenschap. Is dat nodig? Alle mensen in de kerk vanmiddag, ten dode wankelend, en we beseffen het niet. Wankelend op de richel van de eeuwigheid. Onbekeerd sterven vanmiddag is voor eeuwig verdoemd. Mensen die bloed aan hun handen hebben. Godsmoordenaars in de kerk. De prediking gaat uit. We worden in staat van beschuldiging gesteld. Je hebt de liefde Gods gekruisigd. Keer op keer. God had leugenaar gemaakt door onbekeerd naar huis te gaan. God tot leugenaar gemaakt. Hoe lang nog? Het is wat om met al die preken straks God te ontmoeten. Dan gebeurt het. De bediening van de Heilige Geest. En nu wordt dat woord, en dat moet het ook zijn, een dolksteek. Het gaat regelrecht naar het hart van die mensen. Ach, wat laten we eerlijk zijn. Daarvoor die preken, dat waren van die schamschoten. Alleen maar vleeswanden, die kon hij nog wel afpleisteren. Daar kon hij nog wel mee leven. Dat ging wel weer om. Dat bloed, dat stelpte wel weer. Maar nu een stoot van dat goddelijk zwaard in uw hart. Dan moet u sterven. Dan is het voorbij. En er zal een wonder zijn als u straks nog thuis komt. En dan ligt het meer voor zo'n ziel te verwachten dat onder zijn voeten de aardbodem open gaat, dat hij levend ter helle vaart. Een dolksteek, een doodsteek, een zwaardslag. Dat gebeurt op die eerste Pinksterdag. Spotters en mensen in verwondering, zonder onderscheid, getroffen door het zwaard des geestes, dat is de prediking van Gods woord. En ze komen daar als moordenaars van de goddelijke liefde aan het licht. En dan roepen ze het uit, als Petrus zijn prediking heeft beëindigd. Niet met een schone wens of een lieflijke belofte, maar met een vlijmscherp woord: gij hebt Christus gekruisigd. Komen die mensen, als Petrus gekomen aan het einde van de prediking, aan het einde met zichzelf. En dan wordt het waar zo vaak gehoord. Dan zie je zelf als een hellewicht. Het is een wonderlijk iets als dat gebeurt. Dat de hemel als het ware dicht trekt. Er is geen zon meer, nee. Er is geen zon meer. En je zult nooit meer lachen. En dan wordt het zo donker. Zo aardedonker. Het is heel veelzeggend. Dat wanneer God Paulus bekeert, die man blind wordt. En ik heb wel eens gezegd, dat weet u gemeente. Dat is altijd zo in de waarachtige bekering. Dan word je blind. Wat betekent dat? Dan wordt het zwart voor je ogen. Dan houdt de mens alleen maar zonde en schuld over. En dan breekt zijn hart. Dan komt er een droefheid. Dat je door de zonde je losgescheurd hebt van dat lieve wezen. En dan komt er een droefheid omdat je nooit meer uit jezelf terug kunt keren. Dan komt er een droefheid omdat je nu nou recht verloren ligt en verloren zult gaan. Het is onbeschrijfelijk wat er gebeurt in het hart van een mens waar dit woord treft. Het is raak. Dodelijk verwond. Draag mij uit. Ik ga sterven. Ik ga God ontmoeten. Het is verloren. En gemeente, is het nou wel eens een verloren zaak geweest? Stemt het allemaal toe? In een hart van vijandschap leven we door. De geest overtuigt. En dan komt er een droefheid en verslagenheid, geliefde. Bij duizenden mensen op ene dag. Als de preking uitgaat. En de geest komt daarin mee. En dan gaan ze schreeuwen. Vanuit dat gemis. Die scheiding tussen God en hun ziel. Ze gaan schreeuwen. En waar schreeuwt de mens om? Om genade. Maar let op. Wat die mensen uitroepen, ze zullen het allemaal op hun eigen wijze uitgeroepen worden. En toch klinkt het altijd uit één mond, wezenlijk hetzelfde. Mannenbroeders, wat moeten wij doen? Heeft u het? Gaat de mens altijd zeggen, wat moet er nou gedaan worden? En dan zeg ik vanmiddag een zinnetje, misschien dat de kinderen het nog niet zo begrijpen. Dan moeten de ouders het maar uitleggen, dat moeten ze echt doen hoor. Moeten samen preken hier, hè? Toch? Samen preken. Je moet thuis doorpreken, ouders. Een mens ligt in het werkverbond. In het paradijs in het werkverbond geschapen. Om te werken. In de gehoorzaamheid. Te werken om de zaligheid te ontvangen. En dat werkverbond is gebleven. God heeft het beeld weggenomen. We kunnen het niet meer. Maar de geneigdheid is er nog. En als die mensen dan getroffen zijn door dat woord. En ze zien dat ze op sterven na dood eeuwig dood zijn. Dan zeggen ze vanuit dat verbroken werkverbond. Wat moeten wij doen? Want ze willen weer wat gaan doen. Om God te behagen. Om het goed te maken. Wat moeten wij doen? En dan is het antwoord van Petrus, van die discipelen. En dat moeten wij onthouden. Zo eerlijk. En die zeggen niet, oh, zijn jullie zo getroffen? Dan zou het nog kunnen. Dan, nee, nog sterker, dan komt het goed. Nee, zegt die Petrus eerlijk, bekeert u? Ja, maar zegt u, ik ben onbekeerd, dat schreef ik juist uit. En dan zegt u, bekeert u? Wat betekent dat dan? Nou, Petrus hier, zuiver de mond van God. God doet geen afstand van zijn recht. Hij zegt niet, nou heb ik toch zo met u van doen. Ach, nu zal ik eens over mijn goddelijk hart strijken. En u al uw zonden vergeven. Nee, dat zegt de Heer niet. Want die gaat niet over die openstaande schuld. Hij zegt, bekeert u. Wat betekent dat? U moet twee dingen doen. U moet breken met uw zonde. En breken met uw ongeloof. Dat is de grootste zonde. U hebt gezondigd tegen de wet. En tegen de evangelie. U leeft goddeloos. En ongelovig. En bekering is breken daarmee. Dat is de eis die God stelt. En dan volgt de belofte. Eerst die eis. Bekeert u. Dus God doet geen afstand van zijn recht. Handhaaf dat. Betaal wat gezonden zijn. Houd mijn lieve wet. Geloof in mij. Zo heb ik u geschapen. Daar heb ik recht op. Doe dat. De eis blijft klinken. En daarmee komen die mensen aan het einde. Duizenden jaar. Aan het einde. God doet geen afstand van zijn recht. Er zal betaald moeten worden. Of door mij. Of door een ander. En ik zie geen ander, want Christus is een zeer verborgen persoon. Dan moet ik betalen en ik zal in eeuwigheid niet kunnen betalen. God heeft er recht op. Oh, dan moet ik voor eeuwig in een recht verloren gaan. En daar, geliefde, zijn mensen die dat goddelijk recht nu gaan kussen. En die dat lief krijgen. Die God lief krijgen, ook in zijn verdoemend recht. Daar vallen ze vlak voor God neer. Naar recht voor eeuwig verdoemd. En daar openbaart God de zoon van zijn liefde. Daar openbaart God uit zijn hart achter dat recht vandaan. De zoon van zijn eeuwig welbehagen. Die nu alles heeft gedaan wat die kerk nooit kan doen. Die in die raddesvrede is naar voren is getreden. Om de wet te houden. En de straf te dragen. Die Christus wordt geschonken. En met een geschonken geloof omhelst. En daar vloeien die twee die gescheiden waren door de zonde nu samen. Christus en zijn volk. In een tere omhelzing. Dan wordt Christus zo lief. Dan wordt hij u alles. En de zijnde van die kinderen Gods, die hebben wij gekend hoor. Juist ook in die eerste liefde. Zoveel betrekking hadden op de Zoon van God. Omdat ze die naam van Jezus niet eens konden horen. Zonder in tranen uit te barsten. Zo lief lag dat. Zo teer lag dat. Zo lief was hij. Die hen in het dodelijkste tijdsgewricht had omhelst. En zijn bloedgerechtigheid had geschonken. Zijn vergevende liefde had uitgestort. Zo lief. Die hun bruidegom is geworden. Zo lief. Die hen aan de arm hebben genomen, heeft genomen. Om ze aan de Vader voor te stellen. Een onbeschrijfelijke liefde vervult het hart. Tot hem die zich heeft doodgeliefd. Voor zijn bruidsgemeente. En dat is gebeurd. Het einde van de wet is Christus. En daar zijn ze met duizenden gevallen. Ze moesten vallen in de hel. En ze zijn gevallen in de liefdesarmen van Christus. Daar een volk met God verzoend. Vergeving der zonde ontvangen. In een nieuw godzalig leven opgestaan. Pinksteren. Het zwaard heeft getroffen. De dood verdiend. En het leven ontvangen. In hem die zich in de dood heeft overgegeven. Om zijn kerk levend te maken. Ontzaglijk wonder. En weet u, het gaat maar door. Gods liefde om te verkiezen. Gods liefde om een verbond te sluiten. Gods liefde om de prediking te schenken. Gods liefde om zijn geest uit te storten. Gods liefde om nu ook nog een zegel te geven. Om nog eens te bevestigen dat het waar is. En zie daar duizenden die dag door God bekeerd. Voor de prediking gevallen. En toen met de liefde Gods in Christus gebalsemd. De naam van Christus. Hun alles geworden. Het is een naam waarin zij nu gedoopt worden. Kijk u maar. Bekeerd. En als dat gebeurd is. Wanneer gebeurt dat als mens met Christus is verenigd? Dan wordt het zondeleven in beginsel beëindigd. De wereld de rug toegekeerd. Dan is het oude leven voorbij. Dan wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. En ontvangt ge de Heilige Geest. Dat is gebeurd en toen daar bij die preekplaats, daar in de buurt, daar moet water geweest zijn. Een vijver, daar waren er meer, dat weet u. Meerdere vijvers in Jeruzalem. Daar is Petrus, daar zijn de discipelen heen gegaan. Met die duizenden. En het water afgedaald. En daar zijn ze onder gegaan. En weer boven water gekomen. Terug naar de oever. Daar hebben ze het zegel ontvangen. Het verbondzegel. Dat hun zonden zijn vergeven. En dat zij recht hebben op het eeuwig leven. Omdat Christus voor hen de vloek heeft gedragen, is de vergeving van zonden. Omdat hij de wet heeft gehouden, is er voor hun eeuwig leven. Het is gebeurd. Christus geschonken, de liefde God in het hart uitgestort. En het zegel erop gezet. Toen zij afdaalden in het water. En daar mochten ervaren wat in de ziel was gebeurd, nog eens van hemelswegen bevestigd. Uw zonde vergeven, uw lichaam gereinigd van het vuil, uw ziel gereinigd van alle zonden. Het zegel van het verbond, de heilige doop, waarmee God als het ware zijn handtekening zet. Al uw zonden vergeven, recht op eeuwig leven. Hoe wordt gij in de heilige doop vermand en verzekerd dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschied u ten goede komt? Door de doop, als het zegel van het verbond, waarin God bekrachtigt wat in de ziel heeft plaatsgevonden, bevestigt wat het hart heeft gesmaakt, vergevende liefde Gods in Christus. Dat hebben die mensen de eerste Pinksterdag ook zo beleefd. Dat waterbad van de heilige doop is ingezet en het bevestigt heel zeker dat met zijn bloed en geest al die duizenden mensenzielen van de onreinheid zijn verlost, van al hun zonden zijn gewassen. Zoals uitwendig het water de vuilheid van het lichaam afspoelt, zo reinigt het bloed van Christus van alle zonden. Het zegel erop gezet, want er is wat gebeurd. En dan valt er wat te verzegelen. Die mensen zijn met Christus verenigd, van zondestraf ontslagen. Dan wordt de doop bediend als een bevestiging. Al uw zonden voor eeuwig weg. Weggespoeld met het badwater. Met het badwater. Achter de rug van God, weg voor eeuwig weg. En er zal nog die zonde, nog uw zondige natuur, waarmee de kerk immer meer te strijden heeft, ooit gedenken. Het zegel van het verbond, de heilige doop, geliefde. De heilige doop, het zegel. Bevestigt wat is gebeurd aan de ziel. En toen, lees u maar verder. Zijn zij gaan doen wat waarlijk bij Gods volk hoort. Die grote weldaden. Die grote weldaden. Daar is zoveel in te genieten. Er is zoveel in te genieten. Dat konden die mensen niet alleen af. Als dit gebeurt, kunt u het niet alleen af. Weet u wat u dan roept? Komt. Kom, gij Godgezinde. Kom, lievelingen. Die het beeld van Jezus draagt. Maak met mij de Heere groot. Het is te veel voor één mens om het op te kunnen. En dan ziet gij dat wonderlijke leven van die eerste gemeente. Ze gaan het delen. Moet je onthouden, moet je vasthouden. Als het echt is, gaan ze het delen. Ze hadden alles gemeenschappelijk, leest u verderop. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Ja, u denkt de goederen, zeker. Die kunnen alles delen, de goederen. En wat de een tekort komt, dat gaf de ander. Maar ze deelden alles, hoor. Ook de liefde Gods. Dat hebben ze gedeeld. Ze hebben samen de Heere groot gemaakt. En ik denk wel dat ze Psalm 34 hebben gezongen. Dat denk ik wel. Zullen we samen ook trachten te zingen? Psalm 34, vers 2. Komt, maakt God met mij groot. Verbreid, verhoogd met hart en stem. De nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. En wat er verder volgt. De tweede vers van Psalm 34. Geliefde, het wonder is gebeurd. Hun zielen gereinigd. Hun zonden vergeven. Het zegel erop gezet. De handtekening geplaatst. Zo zeker. Als water uw lichaam reinigt. Zo zeker reinigt het bloed van Christus van al uw zonden. En die waren verblijd in de Heer. Het grootste wonder. Want de zonden zijn vergeven, dan is de weg tussen God en de ziel weer vlak. En dan komt de gemeenschap, vrede en blijdschap, tot in eeuwigheid. Er staat nog iets bij, maar dat moet ik nu vanmiddag laten rusten. Wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gaven en des Heiligen Geestes ontvangen. De grote verzegelaar. Kom vrienden, het is dus de doop, het is dus verbond, zegel, bevestigd, bekrachtigd, maakt vast, handtekening zeiden we, zo zeker. Dan komt een van die duizenden, komt 's avonds thuis. Sommigen lopen maanden in de eerste liefde. andere enkele dagen, misschien nog wel korter. Zijn er ook die stervende eerste liefde? Die moordenaar was gelijk thuis in de liefde. Die had geen sacrament meer nodig, want die kreeg de inhoud van het sacrament volkomen in het uur van zijn sterven. Dat is een gelukkig mens hoor. Komt er een thuis? En dan beginnen ze te plagen, misschien de huisgenoten, want er komt een andere man thuis dan die 's morgens wegging natuurlijk. Of niet? Een andere man thuis. En daar zijn ze niet altijd van gediend. Misschien zijn ze wel gaan plagen. En dan zit je in je stoeltje. En de huisgenoten draaien hun hoofd af. Wat is er met vader gebeurd? Dan moet alles veranderen in huis. Dat kan zo niet meer. Er wordt gezin wat onrustig. Dan ga je naar bed. Die vrouw die buigt de knieën niet. Die kinderen feesten maar door. En dan lig je daar. Onbekeerde kinderen, nooit gelast van gehad, maar nou wel. Zo kan het wel doorgaan. En altijd als de ziel geschud wordt, dan komt de duivel er nog eens bij. En dan zegt hij, nou ja, en wat is er nou eigenlijk gebeurd? Dat is allemaal in een roes gebeurd. Je hebt je mee laten nemen, is een massabekering. Ah, dat kan nooit, dat is Godse volbekeer, dat is één voor één hoor. Niet met duizenden natuurlijk niet. Begrijpt u wel? Zo kan het zijn hoor. Dan ligt hij, oh God, is het ooit waar geweest? Ja, is het ooit waar geweest? En wat er komt er tegenop? Wat komt er tegenop? Alles, nou gelooft u maar één ding. Draai je voorheen geen last van, maar dan wel. Dan komt er alles tegenop. Krachten waarvan u het bestaan niet wist. Duistere krachten van binnen die dan de kop opsteken. En er gaat wat om hoor. En dan in die omstandigheden. Midden in de nacht. Zo'n man daar ligt te worstelen. Dan is het God die nog gaat bevestigen nog eens een keer. Nog eens een keer het zegel erop gaat zetten. En midden in de nacht die man even terugbrengt. Toen hij daar stond en de liefde Gods in zijn hart werd uitgestort. En weer eens even terugneemt naar die vijver. Toen die man daar nederdaalde. Met al de liefde Gods in zijn hart. En toen zo van de hemel bevestigd werd. En als dat midden in de nacht weer wordt bevestigd. De geest het weer vastmaakt. Dan klimt er een lofzang in stilheid tot u. Uit Sion's zalen. Tot God met stil ontzag. En dan wordt die ziel weer bij de zaak gezet. En dan krijgt hij zijn hart er weer in mee. En dan mag je weer geloven dat het waar is. Midden in de nacht klimt de lofzang op tot God. Die woont in een ontoegankelijk licht. En dan klinkt het daar in dat huisje. Terwijl mijn kinderen misschien nog aan het feest vieren zijn. En die vrouw vergramd naast hem ligt. Klinkt het toch, mijn God. U zal ik eeuwig geloven om wat gij het hebt gedaan. Weer wat later komt die man in de kerk. In die ware kerk. Daar wordt een kindje gedoopt. U zegt, dominee, daar heb je nog niks van gezegd. Ik hoop het de volgende keer te doen. En toch heb ik er al veel van gezegd. Maar dat moet nog uitgelegd worden, ik weet het. En dan zit die man daar. Kindje gedoopt en dan met kracht, ziet u het gebeuren. Teruggebracht naar het uur dat hij zelf gedoopt werd. Iedere doopbediening kan voor Gods volk een bevestiging zijn van de vergevende liefde Gods in Christus. Het is weer wat later. Ik hou het maar bij diezelfde man, hè. Kan ook een vrouw een kind geweest zijn. Doet er niet toe. Maar zo is het wel. En die ligt nu zomaar eens in de zoetigheid van Gods liefde nog eens terug te kijken. Dat is een ogenblikje nou geen onrust, geen duivelse inblazingen, geen vijandige huisgenoten. Bij mogenblikken ligt er alles onder, loopt hij in de liefde, ligt hij in de liefde. Alleen maar zoete gedachten van de Heer. En die wordt hij nog eens teruggebracht. Nou, niet om te bevestigen, het ligt zo vast, hè. Maar nu om nog eens voller en heerlijker en rijker te mogen verstaan. Wat in de doop is, niet alleen verzegeld, maar ook betekent wat het is. En dan ziet die man zichzelf nog eens teruggaan. Zo van de kant, het water in de vijver. En dan mag hij daarin zien, door goddelijk licht bestraald. Dan gaat dat teken nog rijker worden. Een gaan in het watergraf. De gang van het sterven. Het onder water komen. Zichzelf daar verliezen. Maar met alles de dood ingaan. Dan krijgt die dood nog een rijkere betekenis. Teken is een watergraf. Het tweede. Hoe hij daar is ondergegaan. Die mens die voorheen zo vaak in de kerk in Bethel zijn leven maar vasthield. Hij zei wel, ik moet bekeerd worden, maar hij hield zijn leven tegelijkertijd zo angstvallig vast. En toen is het gebeurd, dat ogenblik, toen raakte hij zichzelf kwijt. En met zichzelf raakte hij alles kwijt. Hij kwam onder water, van zichzelf verlost. En daar onder water heeft hij Christus ontmoet. En toen ging hij verstaan, die tekst van Job. Die werd hem zo verklaard voor zijn ziel. Uw doden zullen onder de wateren geboren worden. Was altijd een gesloten tekst geweest. En nu ging dat spreken. Waar de geest, het teken van de doop, dat verbondsteken, nog verder gaat uitschitteren en schilderen. En laten uitblinken. Daar onder de wateren. Toen hij zichzelf kwijtraakte. Christus ontvangen. Verenigd in die heiligste huwelijksband met hem gebracht. Daarvan zonder last ontslagen. En dan ziet hij zichzelf weer opkomen uit het water. Opstaan in een nieuw godzalig leven. Het oude, dat vuil van de zonde. Dat bedroeven van God achter zich gelaten. Het oude leven uitgaan. Leven alsof er geen God en geen eeuwigheid is achter zich gelaten. Een nieuw leven, een nieuwe gang met Abraham. Een nieuwe toekomst tegemoet. En toen de oever opgekomen, weer op de vaste grond, het water achter zich. De mens die zichzelf weer terugkrijgt. Eén bonk vlees, één bonk vijandschap, één bonk vuiligheid. En dan loop je weer met jezelf over de wereld. Maar ook aan de kant gekomen, het water van de doop achter zich. Ervaren een nieuwe bron, niet alleen de bron waar die uit opkwam, maar een bron die in hem is ontsloten. Die geest die er is gekomen. En die de weg gaat wijzen. Door het meester van ellende. Naar de voorgestelde volkomenheid. En zo gaat de geest dat teken van de doop steeds meer en dieper verklaren. Voor die ziel die daar werkzaamheden mee krijgt. En wie heeft er nog wat werkzaamheden met zijn doop? Kent u dit? Is het voor u ook zo meer en meer een teken geworden, steeds rijker en voller, aan hetgeen God in Christus heeft gegeven? Het graf ingaan, onder water geboren zijn, uit het water opkomen, alles achter zich laten, vaste grond onder voeten, een nieuwe bron ontsloten weten in je eigen hart. En dan op weg gaan naar die bron daarboven, die zich eenmaal zal ontsluiten. Het verbond steken, wat steeds meer gaat spreken. Zondag 26. Wat is dat, met de bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Dan gaat de catechismus antwoorden, gaat hij dat teken, dus wat het betekent, nader aanduiden. Het is vergeving der zonden van God. Ja. Uit genade. Want dat die man daarop, die eerste Pinksterdag kwam, is in de weg der voorzienigheid geschied. Dat krijgt de mens ook te zien. Nooit God gezocht. Die prediking was ik vijandig van, maar ben eronder gebracht. Uit genade. En dan valt die ziel wenend neer uit genade. gaat die bron van eeuwige verkiezende liefde op. Dan wordt het teken zo rijk. Uit genade. Vergeving der zonde te hebben ontvangen. Om het bloed des Christus. Om het bloed van Christus wil. Van Christus wil. Ieder woord krijgt dan zulke grote waarde. Dan wordt die ziel teruggeleid naar de stervensgangen van zijn grote vriend en oudste broeder Christus. En dan ziet hij hem kruipen de offer Gethsemane. Onder het gewicht van de zonde. Onder de toren van God. En dan breekt die ziel uit in geween over zoveel liefde. Voor zo'n verdoemelijke aardworm als ik ben. Om Christus wil. Die alles heeft gegeven om een ziel zalig te maken. Het welk hij in zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft. Daar hangt de bloedende liefde 7 wonden. 7 wonden spreken van Gods eeuwige en volmaakte liefde. Vlees geworden in Christus. De doopgat spreken, het teken wordt voller en rijker. Daarna ook, nog meer, ja nog meer, door de Heilige Geest vernieuwd. Een nieuw leven met Caleb. Jozua van een andere geest dan al die mensen om je heen. Van een andere geest. Dingen gezien die een ander niet ziet. Leven gekend waar de ander niet van weet. Het betekent ook een eenzaam leven. Een onbegrepen leven. Eenzaam leven, ja. De Heilige Geest vernieuwd. En tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn. Een kind van die grote kudde. Van verbondskinderen gemaakt. Omdat wij hoe langer hoe meer de zonde afsterven. Voortgaande heiliging. Steeds meer sterven aan al je afgoden. En al je bezittingen. En al je wensen. Al je vleeselijke begeerden. Sterven. Iedere dag opnieuw. Dat is de gang van de kerk. En in godzalig, onstraffelijk leven wandelen. Het verlangen van de kerk. Zonder zonde te leven. En eenmaal zal dat waar zijn. Als de kerk dit meester der ellende te boven is. Zo gaat het teken van de doop in al haar rijkdom steeds meer spreken. Geliefde en tot slot. Verbonds. Zegel, het wordt bevestigd. Het is waar. Uw zonden zijn u vergeven. Dochter, zijt goedmoeds. Is wat als de Heere zegt dochter. Het onbeschrijfelijk. Maar ook het teken van het verbond dat steeds rijker wordt. Het derde. Het verbondshoofd. Want waar eindigt de catechismus mee? Ja, maar wie heeft eigenlijk de doop ingesteld dan? Waar is dat allemaal dan ons beloofd? De Bijbelse achtergrond, als ik het zo mag zeggen. Vraag en antwoord 71. Waar heeft ons Christus toegezegd? Dat hij ons zo zekerlijk met zijn bloed en geest wassen wil. Als wij met het doopwater gewassen worden. Dan volgen daar 2 teksten. U kent ze wel. Beide uitgesproken aan het einde van het leven van de Heer Jezus op aarde. Vlak voor zijn hemelvaart. Met het zendingsbevel ga heen. Verkondigt alle den volken. En doopt. Doopt hen. De naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. De opdracht door Christus. Het hoofd van het verbond. Hoofd van het verbond. Hij heeft de opdracht gegeven te dopen. De kerk is gehoorzaam en doopt. Een tweede tekst, ook aan het einde van zijn leven, waarschijnlijk bij dezelfde gelegenheid. En die gedoopt zal zijn. Na geloof zal zalig worden. Wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Christus heeft de doop ingesteld. Het verbondshoofd, dat is Christus, kom, waar wij begonnen zijn. Nog 1 keer terug. In de stilte der nooit begonnen eeuwigheid, daar zat Christus. En ik zei u iets merkwaardigs, vond u niet? Er waren geen mensen bij, nee. Dan was God alleen in zichzelf. Hij ging te raden bij zichzelf. 3 personen, overleggende, raadplegende zichzelf. Aangaande de zaligheid van Gods verkoren kerk. En toch waren er mensen bij, ja. Want Christus heeft daar gestaan als het hoofd van de kerk. En hij sprak als het ware voor die ganse kerk. Toen hij in zijn liefdeshart besloten. Als hoofd van het verbond heeft hij daar op zich genomen. Voor zijn kerk de straf te dragen en de wet te vervullen. Ja, ze waren in zijn liefdeshart er al bij. Hij heeft ze meegenomen. Al die kinderen van God. In zijn lijdens- en stervensgangen. Hij is ermee gekruisigd. Hij is ermee opgestaan. En heeft ze meegenomen. Alsof hij altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Het hoofd, Christus, heeft de doop ingesteld. Ze zijn in het hoofd van eeuwigheid verkoren. Het hoofd heeft ook in hun naam en voor hen daar gehandeld. En dat hoofd heeft het voor het zeggen. Zijn instelling eerbiedigen zij. En daarom gebruiken zij dat zegel en teken van de heilige doop. Hij die het heeft ingesteld, is er ook de inhoud van. De inhoud van de doop. Jezus Christus. En die gekruisigd. En geliefde, nu ik moet afsluiten. Als u deze Christus als borg niet kent, ligt u verloren en gaat u verloren. Geen doopwater, maar wateren van een eeuwige dood zullen u eenmaal omvangen. Uitzichtloos, want nooit meer te kunnen worden bekeerd. Uitzichtloos zal dan uw toestand zijn. Nu gaat de prediking nog uit. Wees dan verlegen om de doodsteek en geef uzelf geen rust meer voordat u in Christus geborgen met God verzoend bent. U moet Jezus hebben. Zo zeg ik het. U moet Jezus hebben. Anders kunt ge niet sterven. Anders zult ge het leven niet ontvangen. En ga zomaar schreeuwen naar huis. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En volk, de inhoud van de doop, is de inhoud van het geloof, is de inhoud van uw hart. Dat is Christus, de gekruisigde. Christus alleen. De overleggingen van uw hart, Christus alleen. De verlustiging van uw ziel, Christus alleen. Om maar gedurig te mogen verkeren bij die bloedfontein van eeuwige liefde. Gewassen, gereinigd, nog eens bevestigd te mogen worden. En uit die bron bediend te mogen worden. Om te breken met de zonde. Op te breken uit de wereld. Met Abraham. Met al Gods volk op weg gaan. Naar de voorgestelde volkomenheid. Als God zal zijn, alles en in allen. Om dan weg te zinken. In de ongehouden bron. In de ongehouden liefde. In die eeuwige fontein. In die hemel zonder bodem. In het hart. Zonder einde. God is liefde. En daarin te verzinken is het uitzicht en het verlangen van Gods duur gekochte kerk. Amen. Laten wij eindigen. Heren, u bent een wonderdoend God. Het evangelie, dat heeft geen mens kunnen bedenken. Het is ons bekend. Hoe het de weerstand van ons hart en vlees ontmoet. Maar het is u ook bekend hoe dat er ook mogen zijn. Die daarvoor gevallen zijn. Die het vlees zagen onderworpen worden. Die dit evangelie mochten omhelzen. Die in dit evangelie Christus hebben ontvangen. En die iets hebben gezien van dat verbond van eeuwigheid gesloten. Een verbondsluiting. En u maakt het in de tijd de kerk bekend. En er mogen er zijn die dat kennen, die zoete indaling. In dat eeuwig verbond der genade. Een beter verbond. Een nieuw verbond. Een nieuw testament. Het verbond mijns vredes. Dat zal niet wankelen. Zegt de Heere uw ontfermer. Zalig, driewerf zalig is dat volk. Dat in dat verbond is opgenomen. En er nooit meer uit kan vallen. Doe verzoening over onze zonden. Gedenk ons ook op weg naar huis, Heere. Dat we nog thuis mogen komen. En dat we nou niet langer meer al de schilden van de wereld gebruiken. Om de zwaardslagen van uw heilig woord van ons te houden en alles af te weren. Maar mochten we nou eens allen doodgestoken worden, ook de kinderen. Stervende kinderen naar huis, stervende ouders naar huis. Draag mij uit, ik ben dodelijk gewond. Wil het nog doen, Heere? We vragen het om Jezus wil. Amen. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Kan de Heere nooit weigeren. Op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo rijksmijk mild en overvloedig. Het is het 12e vers van Psalm 81. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.